Goedemorgen, broeders en zusters. Altijd een voorrecht om in uw midden te zijn, om samen het woord van God te openen en te overdenken. En dat wil ik doen naar aanleiding van Hemelvaart ook. En we lezen Lucas 24 een paar versen en daarna uit Handelingen hoofdstuk 1 een paar versen en daarna ook nog een paar versen uit het Evangelie van Johannes. Laten we beginnen met Lucas 24. Lucas 24. Het is het verhaal van de Emmausgangers. Ik hoop dat u dat bekend is. Maar we lezen het einde van het gesprek wat de Heer Jezus heeft met de Emmausgangers vanaf vers 44. Hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Hij zei tegen hen: zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Dan gaan we naar de Handelingen, hoofdstuk 1. Handelingen hoofdstuk 1. Overigens dezelfde schrijver die ook het Lucas-evangelie heeft nagelaten en vervolgens ook het boek der Handelingen. Handelingen hoofdstuk 1 en daar lezen we vanaf vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Hij zei tegen hen: het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Ook nog een vers uit, of een paar versen uit het tweede hoofdstuk van vers 32. Deze Jezus, reden van Petrus, deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En tenslotte nog een paar versen uit het Johannes-evangelie, hoofdstuk 14, Johannes 14, een paar versen. We beginnen bij vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Anders, als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Een paar versen verder. Vers 18. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Een paar versen verder, vers 23. Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen, en mijn vader zal hem lief hebben, en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Vers 28. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb, ik ga heen, maar kom weer naar u toe. Als u mij lief had, zou u zich verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de Vader, want mijn Vader is meer dan ik. En hoofdstuk 16 ook nog een vers. Vers 17. Sommigen dan van zijn discipelen zeiden tegen elkaar, wat betekent dit dat hij tegen ons gezegd heeft, een korte tijd en u zult mij niet zien. En weer een korte tijd en u zult mij zien, want ik ga heen naar de Vader. Zij zeiden dan, wat bedoelt hij met een korte tijd? Wij weten niet waarover hij het heeft. En dan tenslotte vers 22. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weer zien. En uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Tot zover. Zomaar een paar versen. En die wil ik graag met u overdenken. Het duurt enige tijd voordat we het afgerond hebben, maar we nemen die tijd. Hemelvaart. Hemelvaart. Weet u hoe u deze zondag noemt? Iemand die uit de kerkelijke traditie komt, die weet het ongetwijfeld. Wezenzondag. Wezenzondag. Maar we leven wel met de belofte die waar is gebleken. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Daarom heb ik die versen gelezen. Natuurlijk, het Lucas-evangelie is bekend. En er zijn maar een paar versen in het evangelie. En andere evangelieën besteden nog veel minder aandacht aan. Sommige helemaal niet. Aan de hemelvaart. Maar het Lucas-evangelie is toch zodanig uitgebreid dat we daar wel even bij stil kunnen staan om daarop in te zoomen. Het Lucas-evangelie hoofdstuk 24 begint met een open graf en eindigt met een open hemel. En daartussendoor, ik heb het even opgeschreven, worden de schriften geopend en worden de ogen geopend van de Emmausgangers en wordt hun verstand geopend. En uiteindelijk eindigt het in een open hemel. Meerdere plaatsen lezen we in de schrift dat de Heer Jezus sprak over zijn lijden en sterven. Ik heb hier ook gestaan op Goede Vrijdag en daar heb ik er ongetwijfeld ook bij stilgestaan. Dat op meerdere plaatsen heeft de Heer Jezus gesproken over zijn lijden en sterven, maar zijn discipelen gaven geen gehoor. Zodra hij daarover sprak, over zijn lijden en sterven en over het moeten van zijn lijden en sterven, waar ook in dit gedeelte over gesproken, moesten Christus niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan. En hij opende de schriften en toen werd hun verstand geopend. Toen werden hun ogen geopend. Maar voor die tijd was hun verstand en hun ogen verduisterd. Ook de 12 discipelen. Nee, Heer, zei Petrus, dit zal u geenszins overkomen. Met alle oprechtheid probeerde hij te voorkomen dat de Heer de weg van het kruis zou gaan. En iedereen die betrokken is geweest bij de dood van de Heer Jezus Christus, is daarvoor verantwoordelijk, laten we duidelijk zijn. Maar een ander feit is ook duidelijk dat God zijn zoon heeft gegeven. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De Heer Jezus heeft gezegd, niemand neemt het leven van mij, ik leg het zelf af. God heeft zijn zoon toebereid als een offer, waardig. Hij moest deze weg gaan om het probleem van de zonde op te lossen. Nogmaals, degenen die erbij betrokken zijn geweest van de mensen gaan niet vrij uit. Zij hebben hun verantwoordelijkheid. Maar aan de andere kant is het God die deze weg heeft bereid. Moest de Christus niet lijden. En hij opende de schriften, de Heer Jezus, nadat hij uit de dood is opgestaan, hij opende de schriften. Wat waren de discipelen bedroefd? En ook in de tijd van zijn verschijning, nadat hij uit de dood is opgestaan, ach, sommigen zeiden van, nee, eigenlijk kunnen we hier niet meer leven, laten we maar weer gaan vissen. Ik heb het niet gelezen, maar ik sla het even op in Handelingen hoofdstuk 1, dat begint, laten we dat toch ook even erbij nemen, dat de Heer Jezus na zijn opstanding 40 dagen lang is verschenen aan zijn discipelen. En aan meerdere. We lezen in 1 Korinthe 15, er worden een aantal met name genoemd, en het laatste is hij ook aan de apostel Paulus verschenen. Maar hier in het eerste hoofdstuk van Handelingen lezen we, het eerste boek heb ik gemaakt door Theophilus over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Dat is Lucas. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden heeft, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. 40 dagen lang is de Heer Jezus meerdere malen verschenen aan zijn discipelen. Het was een bijzondere tijd. Nogmaals, toen de Heer Jezus daar begraven werd, was het eigenlijk einde verhaal. Overigens, ik weet niet of u de Matthäus Passion kent u ongetwijfeld en de Passion, ze eindigen allemaal met het kruis van Christus. Einde verhaal. Daar is het mee afgelopen, ook voor de discipelen. Ze waren bedroefd. Want ze hadden hun hoop gesteld op de Messias die uiteindelijk koning zal worden. Die uiteindelijk het volk zal bevrijden van de overheersing, van de onderdrukking. Of van de overheersing van de Romeinen in die tijd. Daar hadden ze oog voor. En als we kijken naar het volk van Israël die onder slavernij leefde ten tijde van Egypte, dan lezen we dat God het volk uitleidt. En velen, en met Goede Vrijdag hebben we er ongetwijfeld ook weer stilgestaan, velen zoomen in op de uittocht van Egypte. Maar waartoe waren ze verlost? Waartoe waren ze bevrijd van slavernij? Om God te dienen, om hem te eren. En velen staan stil bij het kruis. En je kunt daar niet lang genoeg bij stilstaan, laat ik daar duidelijk over zijn. Maar een kruis zonder opstanding, zonder open graf, zonder hemelvaart, heeft geen waarde. Ik heb het voorrecht om in vele gemeentes voor te gaan. En vele gemeentes hebben een symbool van het kruis. Niks mis mee. Maar er is nog ruimte. Nog ruimte voor een open graf. En ruimte voor een open hemel. Die horen onlosmakelijk bij elkaar. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Je hoeft niet met me mee te bladeren, maar ik zoek het even gauw voor u op. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden. Overeenkomstig de schriften. Dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is de derde dagen. Overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de 12. Het evangelie. Kruis. Begrafenis. Opstanding. En uiteindelijk de hemelvaart. Ik heb het gelezen in Hebreeën. Wij hebben een hoge priester die de hemelen is doorgegaan. Nogmaals, ook de discipelen geloofden het niet. Zelfs na de opstanding was er nog twijfel. Matteüs hoofdstuk 28, sommigen twijfelden. Wat moeten we ermee? Want zijn verschijning, ja, was wel een realiteit, maar toch, het was zo anders. Was hij er nu of was hij er niet? Hij verscheen en hij verdween. Ramen gesloten, deuren gesloten uit vrees voor de Joden. En opeens was hij er. En hij verdween. Is moeilijk om daarmee te leven. Daar kun je geen programma op samenstellen. Is die er wel of is die er niet? Moet ik er nu rekening houden of niet? In die tijd leven wij ook. In die tijd leven wij ook. Ik kom er nog wel op terug. We hebben een aantal versen gelezen. Nog een korte tijd ga ik weg. Ga plaats bereiden. En een korte tijd kom ik terug. Nou, laat ik nu al vooropstellen. Ik geloof in de zichtbare wederkomst, terugkomst van de Heer Jezus Christus. En dan mogen we eruit zien. Maar ik wil deze morgen in het bijzonder onderstrepen dat Hij met ons is. En dat is misschien de spanning waarin we leven. Ik zei het al, zelfs de discipelen geloofden niet. Hadden geen oog voor de weg die de Heer moest gaan. De weg die God had bereid om zijn zoon als een offer toe te bereiden. Ten behoeve van vergeving van onze zonden. Ten behoeve van verzoening. Maar, soms denk ik wel eens heel ondeugend, maar misschien geef ik hem te veel geloof hoor. Dat Jozef van Arimathea was misschien wel de enige die geloofde, want die heeft misschien wel gedacht, na 3 dagen is het graf weer leeg. Maar goed, dat weet ik niet. Misschien geef ik hem wel te veel geloof. Ik weet het niet. Het zou kunnen. Maar goed, want we lezen heel weinig van Jozef of van Arimathea. Maar dat lezen we wel van hem, dat hij het graf afstond. Hoe het ook zij, ook als hij dat geloof niet had, was het een voorbeeldige man die het graf afstond. De discipelen, ze lezen in ongeloof. Totdat. De Heer Jezus verscheen en aan Petrus is hij op een bijzondere wijze verschenen. We lezen er verder niets over, maar er was een appeltje te schillen met Petrus, om het zo maar even te zeggen. Want Petrus was degene die zei van, nee Heer, het zal u niet overkomen. Maar de Heer zei, Petrus, als de haan kraait, zullen jullie 3 maal verloochend hebben. En dat is gebeurd. Dus er moest een probleem ook opgelost worden met een Petrus. Maar in Handelingen 2 hebben we Petrus gelezen hoe hij op de Pinksterdag daar verkondigt de opstanding van de Heer Jezus. Hij, Petrus die aanvankelijk bedroefd en eigenlijk zonder hoop was, spreekt in Handelingen hoofdstuk 2 nadat de Heilige Geest is uitgestort van de levende Heer. Vrijuit. Niet meer bang. Geen ramen dicht vanwege de opstand die hem misschien dreigde. Helemaal niet. Nee, hij ging ervoor. 40 dagen heeft de Heer Jezus gepredikt over het Koninkrijk van God. Ik denk dat ze in die 40 dagen meer geleerd hebben dan in die 3 jaar ervoor. Met betrekking op dat wat komen gaat. En ook met betrekking op dat wat moest gebeuren. Ik heb een paar versen uit Johannes gelezen. Nou, als u wel eens bij een begrafenis woont van een broeder of zuster, dan wordt dat vers heel vaak gelezen. Johannes hoofdstuk 1, of Johannes hoofdstuk 14 vers 1. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Wanneer ik plaats bereid heb, dan kom ik weer en ik zal u tot me nemen of dat u zijn mocht waar ik ben. Wordt vaak in betrekking gebracht met het overlijden van een broeder of een zuster. Natuurlijk mag dat. Maar als ik dit gedeelte lees in de context, in de samenhang, dan heeft het te maken met zijn aanwezigheid nu. Nogmaals, Ik onderstreep het, want ik wil er geen misverstand over hebben. Ik geloof in de fysieke, zichtbare wederkomst van de Heer, zoals dat beschreven is in Handelingen hoofdstuk 1. Deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen. Maar als ik Johannes 14, 15 en 16 lees, dan gaat het over die korte tijd. Ik ga weg, maar blijf in Jeruzalem, want na een korte tijd zal ik weer terugkomen. Weliswaar niet fysiek, maar wel reëel, wel wezenlijk. En wij belijden als kinderen van God toch dat Hij met ons is. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, ik ben met u. En in die spanning lezen wij, leven wij. En als we als kinderen van God bij elkaar zijn, zoals we deze morgen bij elkaar zijn, dan mogen we erop vertrouwen dat Hij met ons is. Psalm 133 zegt, daar waar broeders bijeenkomen, zusters in kluis natuurlijk, daar ben ik in het midden, daar wil ik zegenen. En als u zometeen een wandelingetje maakt en u ontmoet een broeder en zuster die gewoon is om naar een andere kerk te gaan, en die broeder zegt van, nou de Heer was bij ons in het midden, zegt u geen probleem, Hij was ook bij ons. Ja toch? En dat is het voorrecht waarin wij als kinderen van God mogen leven. Ik wil als het ware de hemel naar ons toe halen. Ik had een zingende moeder. En ze zong door haar tranen heen. De nacht vloog heen, het is helder dag. Er is blijdschap in mijn ziel, er staat zo'n zinnetje in. Ik heb een hemel reeds op aard en een hemel nog in het zicht. Nou, ik dacht maar even, waar die tranen dan? Ja, dat is natuurlijk. Er is veel verdriet. Maar toch, dat verdriet komt in een heel ander perspectief te staan als we een hemel in het zicht hebben. Dan mogen we als het ware anticiperen op dat wat komt en dan mogen we die zegen ervaren nu. En ik denk dat die korte tijd waar Johannes over spreekt, dat we dat nu al mogen beseffen. Ook al zien we uit nogmaals naar de zichtbare wederkomst van de Heer. Sommige mensen denken, hoe langer de Heer wegblijft, hoe mooier de plaats wordt. Nou, ik denk niet dat we zo simpel moeten denken. Die plaats is bereid. Voor u en voor mij. En natuurlijk is er een heerlijk vooruitzicht. Maar dat neemt niet weg dat we er nu al van mogen genieten. Zeker als we daar zijn waar Gods kinderen elkaar ontmoeten. Zij waren, ik zoom nog even in op vers 50 van hoofdstuk 24. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. Hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde. Hier was het niet een verschijnen en een verdwijnen. Hier was het een verwijdering. Een zichtbare verwijdering. Een zichtbare verwijdering. Hij had gesproken over zijn heengaan. Maar weet je wat zo opmerkelijk is? Hij werd opgenomen in de hemel en zij aanbaden hem. Ja, we zeggen wel eens ondeugend. Visite brengt altijd vreugde. Is het niet bij het komen, dan is het bij het gaan. Hè? Ja, een beetje ondeugend, hè? Vindt u niet? Ja. Maar hier zien we, en zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Hé? Hoe kan dat nou? Ze waren toch blij dat hij uit de dood was opgestaan. Ze waren toch blij dat hij zo nu en dan verscheen. Ook al twijfelden sommigen wel. En het was een zekere spanning. Maar hier zien ze hem verwijderen. Hij gaat zichtbaar weg. En hij laat zijn discipelen achter met grote blijdschap. Was overigens ook de aankondiging die de engelen gaven aan de herders, meen ik. Zie, ik verkondig u grote blijdschap. Lucas Evangelie begint met grote blijdschap en eindigt met grote blijdschap. Nou, en tussendoor is er veel droefheid. Ze keerden terug met grote blijdschap. In die 40 dagen is er veel gebeurd. Is er veel gebeurd. Nu zien ze hem zichtbaar verdwijnen en zij blijven achter met grote blijdschap. Wat een voorrecht. Wat een voorrecht. Om blij te zijn met deze woorden. Hij is weggegaan een plaats bereid heeft. Dat er een plaats is waar wij als kinderen van God bij betrokken zijn. Ik ben opgegroeid in een traditie waar, nou, sommigen van u misschien ook wel, waar wel eens het lied werd gezongen. En ik heb er een beetje moeite mee, maar ja, soms denk ik ook wel, je moet het hele lied citeren en dan komt alles weer zijn pootjes terecht. Maar er staat zo'n regel in, of het begint er zelfs mee, daarboven in de hemel...
Fijn is het, hè? Ja, dat is ook mooi.
Ja, hoe fijn is het daar, dan zien we elkaar. En, ja, dus, nee, die bedoel ik niet. Het begint geloof ik, ver boven in de hemel, of daarboven in de hemel. Ver van het aards gewemel is Christus onze Heer. Wie kent dat niet? Nee, dan bent u uit een andere traditie. Gelukkig. Maar ik denk van, ja, ik heb het toch een beetje moeite. Een onwillekeurig plaatsje, ja, de Heere ver weg. Ver weg. Ik kwam ooit eens in Frankrijk, een verhaaltje, in Frankrijk. En in een gemeente, een kleine gemeente. En er werd avondmaal gevierd. En op de terugweg zat ik bij een broer in de auto. Ik zei, we hebben vanmorgen een lied gezongen. Ik zeg van, ik snap niet hoe we dat hebben kunnen zingen. En die broeder zei tegen me, ik weet precies welk lied jij bedoelt. Want in dat lied stond ook een zinnetje van, wij ervaren uw afwezigheid. En dan weet ik wel, ik citeer dan één zinnetje. En bij een gedicht moet je eigenlijk het hele gedicht nemen. En dan komt alles wel weer op zijn pootjes terecht. Mag je hopen. Maar ja, ik had toch een gevoel van, je zit aan de tafel van de Heer met broeders en zusters rondom de tekenen die de Heer heeft achtergelaten en we zingen met elkaar, ik ervaar uw afwezigheid. Is toch niet goed? We mogen toch zijn aanwezigheid ervaren. Als we als kinderen van God met elkaar zijn, dan mogen we zijn aanwezigheid ervaren, mogen we ervaren dat Hij zijn belofte nakomt. Ik verlaat je niet, wezen zondag of geen wezen zondag. We mogen weten dat Hij er is, dat Hij met ons is, dat Hij zijn belofte nakomt, ook vandaag. Hij liet zijn discipelen achter met grote blijdschap. Wij mogen ons betrokken weten bij die hemelvaart. We mogen ons gezet weten met Hem in de hemelse gewesten, zoals de apostel Paulus ook schrijft, dat met Christus ben ik gekruisigd, met Hem ben ik begraven, met Hem ben ik uit de doden opdat ik zijn leven, zijn overwinningsleven, zijn opstandingsleven hier in deze wereld zal openbaren. Dat is onze roeping. En dat is tevens de spanning waarin we hebben te leven. Ik eindig met eigenlijk twee versen. Eerst uit Filippenzen hoofdstuk 2. Filippenzen hoofdstuk 2. Vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom, ik heb het onderstreept in mijn Bijbel, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. En tenslotte uit de Colossense. Als u nu dan met, hoofdstuk 3, als u nu dan met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wat een voorrecht, broeders en zusters, om te leven met die verwachting. Aan de ene kant uitzien naar de tijd die gaat komen, en aan de andere kant nu al te genieten van die tijd. De Heere geven dat we zo in het leven mogen staan en ons zo verbonden mogen weten met een heiland die zijn leven heeft gegeven, die mij heeft liefgehad, die u heeft liefgehad en zichzelf voor u heeft gegeven. Dat we met hem verbonden mogen zijn in zijn heerlijkheid. Amen.